Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Vers 1 van Psalm 105. Uit het woord van God lezen we vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk vanaf vers 57 tot 68. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet van de Heere en na de lezing van de wet zingen we Psalm 119 en daarvan het tweede vers. Wie wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar zere wetten en wat er verder volgt uit vers 2 van Psalm 119.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Matteüs 26, de versen 57 tot 68. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. De overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. De hoge priester antwoordde, zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zone Gods. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien, de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 2 en daarvan het 6e vers. Vreest Zere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. vers 6 van Psalm 2. We geven onze aandacht aan zondag 13 uit de Heidelbergse Catechismus. Vraag 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel heeft verlost en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Het gaat in deze dienst over het laatste stuk van het tweede artikel van de 12 artikelen, want dat artikel in zijn geheel luidt: ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Het gaat nu dus om het laatste stukje daarvan. We staan stil bij drie gedachten. Ten eerste Gods enige geboren zoon, ten tweede Gods aangenomen kinderen En ten derde, onze Here. Dus Gods enige geboren Zoon, Gods aangenomen kinderen en onze Here. De eerste gedachte, Gods enige geboren Zoon. Wie is God? God is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God, die heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft in Hem niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. De Vader heeft zijn Zoon gegeven, en de Zoon die gaf zichzelf. Door het geloof in die Zoon, de zaligmaker van de wereld, mag een zondaar zich een kind van God noemen. Moet je bij die belijdenis je verstand uitschakelen? Nee. Denk eens aan die prachtige woorden uit Psalm 119. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Alles is donker en duister in je bestaan. Wat zul je dan van God zeggen? Maar waar het verstand bestraald wordt met dat goddelijke licht, daar kan het niet anders of daar wordt gesproken in geloof. Ik geloof in God de Vader en ik geloof in God de Zoon. Zijn dan alle vragen opgelost? Heb je dan geen problemen meer? Zeg je dan tegen een ander, als je nu ook gelooft, dan is de zaak zo beklonken en dan zijn er geen moeite meer? Ik denk dat het andersom is. Dat waar het geloof recht beoefend wordt, dat daar zorgen zijn. Zeker ook blijdschap, maar ook de zorg. Want dan krijgt u met uw zonde te maken en met uw schuld voor het aangezicht van God. Daar ga je buiten het zien op de Here en op zijn zaligheid makkelijk omheen. Iemand zegt, iedereen is toch zondaar, kan ik het helpen? Maar als de lijn gelegd wordt van bovenaf naar beneden, naar uw hart, dan krijgt u met uw zonde te doen en met uw schuld elke dag weer opnieuw. Zeker, dan mag u ook weten van vergeving. Maar dan zullen we niet anders dan dat in alle kleinheid kunnen belijden. Dus de problemen zijn dan niet allemaal opgelost. Maar het geloof zegt toch, één ding weet ik, en dat is dit. Als ik mij toevertrouw aan God de Allerhoogste met heel mijn leven, dan zal ik in Hem niet beschaamd uitkomen. Wij mensen willen graag eerst onze vragen beantwoord hebben. En er kunnen zoveel aangrijpende worstelingen in ons leven zijn. Maar God wil eerst zelf aan het woord komen. God wil zijn vragen aan ons kwijt. Hij legt zijn vragen en zijn opmerkingen aan de deur van ons hart. Hij zegt, luister nu eerst eens naar mij. Is het goed in je leven? Nee, het deugt niet in je leven. En dan komt God om ons te waarschuwen. Wij zijn soms al dankbaar als mensen ons waarschuwen. Meneer, mevrouw, daar mag u niet rijden hoor. Oh, dank u wel, zeggen we dan. Fijn dat u dat tegen me zegt. Maar nu komt God vandaag en hij zegt tegen ons, mens, zoals u geboren bent, gaat het verkeerd in uw leven. Zo gaat het richting uw ondergang. Vandaar de roepstem. Bekeert u. Draai u toch om. God heeft kinderen. God heeft kinderen omwille van zijn Zoon die hij gegeven heeft. Zo roemt hier het geloof midden in een aangevochten wereld. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Als je de vraagstelling hoort, dan valt het op dat de catechismus hier het eeuwige en natuurlijke zoonschap van de Heer Jezus niet aan de orde stelt als een theologische kwestie. De catechismus wil u zo graag meenemen op de weg van de belijdenis. God heeft maar één zoon en God heeft veel kinderen. Wij vragen het aan onze kinderen. Jij bent een kind van papa en mama. Ben je nu ook een kind van God? Want dat is het allerbelangrijkste. Er zijn ook kinderen die geen papa of mama meer hebben. Maar als je God hebt, dan kan het toch nooit verkeerd gaan in je leven. Op dat zoonschap van de Heer Jezus Christus zit het eigenlijk de eeuwen door al vast. Dat is, zeg maar, de breuklijn in de wereld. De breuklijn ook in ons leven. Daar staat of valt ons leven mee met dat zoonschap van de Heer Jezus Christus. We hebben samen een stukje gelezen uit het Lijdensevangelie. Dan merkt u dat dat eigenlijk al de clou van de zaak is. Als de Heer Jezus voor Caiaphas staat, dan zegt die man: ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij de Christus zijt, de Zoon van God. Hoort u wel? En dan zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk: jazeker, dat ben ik. En dan is Caiaphas uit zijn doen, althans, hij doet alsof: nou, heb je dat gehoord? Godslastering, deze bespottelijke mens, zou dat dan de Zoon van God zijn? Geen sprake van. En hij vraagt het dan aan zijn medebroeders: wat vinden jullie ervan? En dan klinkt een antwoord: hij is des doods schuldig. Dit de Zoon van God? Merkt u, daar draait het om. Want als ze dat gehoord hebben, dan zeggen ze: hij is des doods schuldig. En nu een ander plaatje. De kinderen hebben vast wel eens van Saulus van Tarsus gehoord. Dat is dezelfde als Paulus. Op een heel bijzondere manier is de Heer Jezus hem verschenen op de weg van Damascus naar Damascus. En dan komt hij in een donkere kamer. Hij eet en drinkt een paar dagen niet. Uiteindelijk wordt hij gedoopt. En als hij dan naar buiten komt, weet je wat hij dan doet? We lezen: en hij predikte terstond Christus in de synagogen. En weet je wat er dan achter staat? Dat hij de Zoon van God is. Die Jezus, die hij vervolgd had tot in de dood, die heeft zich zo geopenbaard dat Paulus het zegt: mensen, hij is het. Hij is de Zoon van God. Als hij dan geroepen wordt om te preken, dan is dat het eerste wat hij zegt: hij is de Zoon van God. En gemeente, de een zegt: hij is niet de Zoon van God, dat is onbestaanbaar. En de ander zegt: hij is het en geen ander. Kom, waar zit u? Het is of het een of het ander. Je kunt hier niet ergens tussenin gaan zitten. Die tegenstelling van hij is het wel, hij is het niet, die vind je nu al de eeuwen door. In de vroegchristelijke kerk, in de vierde eeuw, was daar Arius, een ketter, die logende dat Jezus God was. En ook in onze tijd hoor je die geluiden. Je hoort bijvoorbeeld zeggen: je kunt hoogstens zeggen dat Jezus de Zoon van God geworden is. Door alles wat Jezus gedaan heeft, kun je hem wel de Zoon van God noemen. Gelukkig hebben we een weerwoord vanuit de schrift, dat allereerst. Maar we hebben ook een weerwoord vanuit onze belijdenis. Athanasius heeft zijn geloofsbelijdenis geschreven tegen de Arianen in die dit leerden. En wat toen speelde, dat is ook vandaag de dag aan de orde. Hoe wordt Jezus' naam in onze tijd genoemd? Het is triest dat zijn naam door veel mensen alleen maar in een vloek genoemd wordt. Er zijn ook kinderen die Jezus' naam noemen, maar die eigenlijk niet weten wat ze zeggen. Die niet weten over wie ze het nu hebben. En daarom weten wij ons geroepen tot het evangelisatiewerk. Ook naar kinderen. Om ze hopelijk iets over te dragen. Wat deze naam nu betekent. Om te vertellen dat die naam niet als een vloek gebruikt moet worden. Maar om uit te leggen dat dit nu de rijkste, de heerlijkste naam op de wereld is. Als de naam van Jezus wel genoemd wordt, dan is hij vaak niet meer dan een mens. We spreken dan ook tegenwoordig wel van de theologie van onderop, een theologie van onderen naar boven. Maar het woord van de Heere is juist omgekeerd. Dat komt van bovenaf naar beneden. In de theologie van onderop mag Jezus best een groot profeet zijn. Dat wordt ook in de islam beweerd. Maar houd er rekening mee. In deze gedachtegang blijft hij wel een mens. Anderen zeggen Jezus, dat was een revolutionair of een vernieuwingsleraar of een voorbeeld voor de lijdende mens. Maar Jezus de Zoon van God? Nee. De worsteling om het zoonschap van de Heer Jezus, die zal er blijven, zolang deze wereld bestaat. Dat zal steeds een onderwerp van kritiek zijn. Daar zal tegen aangeschopt worden. Wie doet dat? Dat doen wij, mensen. En nu ga ik de schuld niet doorschrijven, daarom begin ik met te zeggen, wij mensen doen dat. Maar er is er toch nog één die daar grote belangstelling voor heeft. En dan weet u wel wie. Dat is de tegenstander van God. En de kinderen die weten wie dat is. Dat is de duivel. Gemeente, de duivel is er alles aan gelegen dat niet beleden wordt dat Jezus de Zoon van God is. En daarom is hij erop uit om die belijdenis te vernietigen, om dat geloof in het eeuwige, natuurlijke zoonschap van God tegen te staan. En dan is het nodig dat we verstand hebben, met goddelijk licht bestraald. Maar als God ons met verstand gezegend heeft, dan mogen we ook dat ook gebruiken om te proberen iets te doordenken in dit verband. Kijk, als Jezus nu niet de eeuwige Zoon van God zou zijn, dan is het volgende wat je kunt zeggen, dan zou er ook geen eeuwige Vader zijn. En dan zakt alles als een kaartenhuis in één, als het gaat om de zaligheid van zondaren. Als de eeuwige glorie en heerlijkheid van de Vader en de Zoon verworpen zijn, dan gaat de rest vanzelf. Dat is dan ook het breekijzer van de vorst van de duisternis, ook in de wereld waarin wij leven, zeker ook in West-Europa, waarin zoveel dingen omvergehaald zijn en er nog meer omvergehaald zal worden. Hier zit het ten diepste op vast. Kruis hem, weg met hem. Wij willen niet dat ons van Jezus gesproken wordt. Wij willen van God niet horen. In die aangevochten wereld, in die worsteling van al de eeuwen, staan wij ook vandaag als kleine mensjes. En wat voor verweer heeft u dan? Wat voor verweer hebt jij? Wat voor verweer hebben wij samen? Dat is dit wat hier staat. En dat is ook de blijde jubel van het geloof. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Nee, niet ik begrijp, maar ik geloof. En dat is zo'n rijke belijdenis. Daar zit zoveel in. Zoveel troost ook. Ook vandaag. Misschien zit je wel met veel vragen. Met de nood van je leven, met schuld. Misschien voel je je als het ware klemgereden door God. Je roept, wie zal mij niet vrijmaken? Wie kan mij nu toch helpen? Wie kan mij verlossen? O, hoor het dan. Omdat Christus Gods Zoon is, omdat Hij God is, is Hij ook almachtig. En als u er niet uitkomt, dan wil Hij erin komen. U kunt uw banden niet breken. U kunt van uw zonden niet afkomen. Het is nodig dat Hij komt. Als u blijft steken in de onmogelijkheden, doet Hij het in uw leven. Hij komt er dwars doorheen. En dan zingt de dichter, Hij deed mij in de ruimte gaan. Laat in uw strijd, in uw aanvechting, in de moeite van uw leven het oog dan mogen gevestigd zijn op Hem, door het geloof. Als de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, dan zult u werkelijk vrij zijn. Christus is de Zoon van God. Hij is almachtig, maar Hij is ook alomtegenwoordig. Er is geen plek waar Hij niet is. En ook vandaag is Hij onder ons, in het kleed van het evangelie. Hij wacht om genadig te zijn. De Heer Jezus zegt het ook vandaag. Laat de kinderen tot mij komen. Hij roept u als u ouder geworden bent. En de zonen van zijn kleed, die hangen laag. En dan denkt u natuurlijk aan de bloedvloeiende vrouw. Die geschiedenis kennen de kinderen ook wel als ze al wat langer op school zitten. Die vrouw die zo ziek was en die naar zoveel dokters geweest was, die kwam in het geloof naar Jezus en ze zei, als ik nu de zoon van zijn kleed mag aanraken, zomaar even, ja, dan zal ik beter zijn. Is dat ook uw hoopvolle verwachting, ook vandaag, om de zoon van zijn kleed te mogen aanraken in al uw nood en moeite? Christus laat zich immers prediken, opdat we gebruik van hem zouden maken. En dat is ook de ernst van de prediking. Dat is de ernst ook van het zitten onder het woord van God. Christus die laat zich prediken, opdat u gebruik van hem zult maken. Daarom is hij afgedaald in deze wereld. Hij kwam van al zo hoge, van al zo ver. Hij kwam van boven naar beneden. Stel gemeente dat u van beneden naar boven zou moeten. Dat u het bij God zou moeten klaarmaken. Dat u zou zeggen, ik moet dit en ik moet dat. Opklimmen tot God in de hemel. O, dat lukt u nooit. Weet u wie daar ook mee gezeten heeft? Luther. Ik moet dit en ik moet dat. Totdat de Heere En dan zeg ik dat met mijn eigen woorden tegen Luther zei: Maarten, dat lukt je niet. En het hoeft ook niet. U hoeft niet naar boven te komen, want ik ben in mijn zoon naar beneden gekomen. Bij die dingen staan we voor de vraag: Heere, wat heeft u toch bewogen om uw enige geboren zoon in deze wereld te geven? Bent u zo goed dat u dat verdiend zou hebben? Geldt dat voor jou? Hebben wij dan zoveel goede werken dat we zouden kunnen zeggen: nu, dat was te verwachten dat God zijn zoon aan ons zou geven? Gemeente, wat is er voor goeds in de mens te vinden? De wereld, u en ik, heel het menselijk geslacht, wij liggen in onze doem en schuld voor God. En de oorzaak daarvan vinden we in Genesis 3. Toen hebben we ons van God losgescheurd. Vanwege onze val hebben we ons weggezondigd uit de gemeenschap van God. En nu is er niets meer dat in ons denkt om eraan, dat eraan denkt om terug te keren naar God. Oh, maar nu heeft God gedachten van vrede. Hij zegt: maar ik kom wel tot u. Gemeente, wat is dat? Dat is nu welbehagen. Dat is nu liefde. En wie zo in het hart van God ziet, wie zo op dat welbehagen ziet, als een rijke openbaring van de genade van God, die heeft nauwelijks woorden meer, maar toch nog genoeg woorden om te zeggen: nu is Christus niet alleen de eeuwige en natuurlijke Zoon van God, maar nu zijn wij ook, om zijnentwil, uit genade tot kinderen van God aangenomen. Daarmee zijn we bij onze tweede gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Vers 2 van Psalm 145. gaat vanmorgen over het laatste stuk van het tweede artikel van de 12 artikelen. Uw Zoon, onze Here. Wij hebben gelet op Gods enige geboren Zoon en we staan nu stil bij Gods aangenomen kinderen. We lezen. Wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Gemeente, wat is het een indrukwekkende genade. Wat is het de grootste genade om kind van God te zijn. Maar daar staat iets tegenover. Van nature zijn we kinderen van de toorn. Kinderen van de toorn van God namelijk. Een kind van de toorn, die kan een kind van God worden. Dat ligt nogal een eind uit elkaar. In Psalm 103 zingen we van het westen en het oosten die zo onmetelijk ver van elkaar verwijderd zijn. Nou, zo ook als het om deze begrippen gaat, kind van de toorn of kind van God. En dan vraag je natuurlijk, hoe word je dat nu, een kind van God? Dat is een vraag waar het ons allemaal om moet gaan. Het antwoord op die vraag staat in het stukje dat we nu aan het overdenken zijn. Het is door aanneming van de kant van God. Die aanneming van God tot zijn kind zou je kunnen splitsen in tweeën. Je kunt over het kind van God zijn spreken in een ruimere en in een engere zin, in een algemene. En ook in een bijzondere zin. Eerst dat kind van God zijn in een ruimere, in een algemene zin. Als de Heere met zijn volk Israël zijn verbond sluit aan de berg Sinaï, dan neemt hij heel het volk aan als zijn volk. Alle mensen. Staan we er in onze gedachten bij? Je ziet moeders met baby's op de arm. Je ziet oude mensen die nauwelijks meer kunnen lopen. Ze zijn allemaal onder dat ene woord. Gemeente, dat heeft ook ons veel te zeggen. Het is dus een gemeente onder het ene woord. De Heer heeft niet gezegd, laat die kinderen nu maar thuis hoor. Of zet die kinderen maar ergens anders. Dan kunnen ze daar wel iets luisteren. Nee. Allemaal onder dat ene woord van God, onder het spreken van God de Allerhoogste, allemaal. En tegen allemaal zegt de Heere, u bent mijn volk. Hij zegt ergens, ze hebben mijn kinderen genomen en hebben die geofferd aan Moloch. Mijn kinderen staat daar, uit kracht van het verbond. En gemeente, dat verbond van God, dat is er ook vandaag. Als we gedoopt zijn en als we leven op het erf van het verbond, dan heeft de Heer ons aangenomen tot zijn kinderen in onderscheid van de wereld namelijk. De Heer heeft ons apart gezet. Met jou, zegt God, met jou wil ik in het bijzonder oog praten. En dat kun je zien aan je voorhoofd, want je bent gedoopt. Je bent onderscheiden van de wereld. Wat een goedheid van God. Dat is anderzijds ook aan onze kant een heel grote verantwoordelijkheid. Dat zien we ook in het leven van het volk Israël even later. Dan gaan ze verder de woestijn door. En als ze dan als volk aangekomen zijn in het beloofde land, in Kanaan, wat zie je dan? Dat er maar weinig meer zijn van vroeger. Ze zijn wel uit Egypte gegaan. De Heer heeft het wel laten horen. Ik ben de Heer uw God. Maar ze zijn niet aangekomen in het beloofde land. En waarom niet? Omdat ze hun hart aan God onthielden. Omdat ze wilden niet dat God koning zou zijn in hun leven. God had hen wel aangenomen tot zijn kinderen in ruimere zin. De Heer Jezus geeft spreekt in het Nieuwe Testament zelfs over het feit dat ze kinderen zijn van het koninkrijk. Gemeente, ik zeg vandaag tegen u met de hand op de Bijbel, u bent ook een kind van het koninkrijk. Dan zegt u, ja, kinderen van het koninkrijk. Het feit dat u een kind van het koninkrijk bent, maakt de zaak zoveel te ernstiger. Want dan zegt de Heer Jezus erachteraan, denk erom, kinderen van het koninkrijk, die zullen buiten geworpen worden. En dat is een waarschuwing tegen automatisme. Deze woorden van de Heer Jezus zijn ook een waarschuwing tegen een spreken als, ja, maar dat gaat zomaar niet, er moet heel wat gebeuren. Dat weet de Heer Jezus ook, met eerbied gezegd. Maar hij zet u wel klem door te zeggen, u bent een kind van het koninkrijk. Dat hebben we ook vanmorgen gehoord. Dat was het eerste wat God tegen u zei. Ik ben de Heere, uw God. Zo was het ook met oud Israël. Maar je ziet bij velen van hen geen kinderlijke vrees. Dan is er niet het leven voor de Heere. Dan is er niet de liefde in het hart. En dan is er ook geen gehoorzaamheid. En zo zijn ze omgekomen. Wat is het nodig dat kinderen van het verbond zich dan bekeren? Daartoe brengt God u onder zijn woord. En laat hij het u horen dat hij u roept. Hij vermaant u om tot hem te komen. En het woord in de hand van de Heilige Geest, dat werkt ook vandaag wonderen. Wonderen van levendmaking, wonderen van bekering. U moet maar eens lezen wat de Dordtse leerregels over die bekering zeggen. Dat is die levendmaking die groter is dan de schepping van hemel en aarde. Het is dus niet zomaar iets. Het is ook niet iets uit ons. Het komt bij God vandaan. Het is het werk van God, zonder ons, in ons. En daarom, wat is het een uitermate verkeerde gedachte, als we menen dat we van huis uit wel goed zitten. Dat we denken dat we wel een kind van God zijn. Je wordt niet als kind van God geboren, in de diepste betekenis van het woord. Hoe word je dan echt een kind van God? In die bijzondere zin, in die engere zin. We worden alleen een kind van God, en dat staat hier, uit genade. En dat is precies genoeg. U zegt, dat is nu ook niet veel uit genade, maar dat is het wel, uit genade. Om zijnentwil, om Christus wil. En dat is een prachtig woord, gemeente, want dat sluit alles uit wat van u en wat van mij is. De Heer neemt ons niet aan tot zijn kinderen, omdat wij het zo graag willen, of omdat we zo ernstig zijn, of omdat we er zo mee bezig zijn. Ik zeg natuurlijk niet dat u het niet ernstig moet nemen. Ik zeg ook niet dat u er niet mee bezig moet zijn. Maar er zijn mensen die daar nu de grond van hun zaligheid van maken. Dan is het, die is er zo mee bezig en die ligt het zo na aan het hart. Gemeente, God die slaat alles weg uit genade om Christus wil. Dat wilt u misschien niet, dat vindt u eigenlijk maar niks als u zo aan de dijk gezet wordt met heel uw hebben en uw houden. Maar dat is toch Bijbels. Er staat in de schrift dat de Heere zegt, ik doe het niet om uwentwil, gij huis van Israël, maar om mijn heilige naam. Dat is wederom geboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want dan ziet God je niet langer aan in Adam, maar dan ziet God je aan in Christus. Dan rekent hij je de gerechtigheid van Christus toe. En alleen in Christus mantel gehuld, vinden we bedekking voor onze schuld. Alleen in Christus ben je een nieuw schepsel. Kijk, dat is nu Gods aanneming, oftewel Gods adoptie. En wat is dat? Een nameloos groot wonder. Wie zal nu een vijand adopteren tot zijn kind? Maar God doet dat. God doet dat met mensen zoals u, jij en ik. Hij neemt vijanden aan tot zijn kinderen. Uit genade, om Christus wil. Daarom, als je kinderen van God zoekt, dan moet je altijd in de laagte zijn. Daar belijdt de mens het. Heren, maar dat heb ik helemaal niet verdiend. Daar heb ik het helemaal niet naar gemaakt. En hoe verder de Heere zijn kinderen brengt, hoe meer dat de praktijk van hun leven wordt, dan wordt het wonder al maar groter. Weten de kinderen wat Paulus van zichzelf gezegd heeft? Hij zegt: ik ben de voornaamste van de zondaren. Ik ben de ergste van de zondaren, de grootste van de zondaren. Maar aan mij is barmhartigheid geschied. En nu zegt Paulus vandaag tegen jullie: moet je eens luisteren. Als ik zalig kon worden, zou jij dan niet zalig kunnen worden? Ik was de ergste van allemaal. Het bloed van de christenen, dat kleefde aan mijn vingers. En kijk eens wat God nu gewerkt heeft in mijn leven. Gemeente, hoe nodig is het dan om alles in jezelf te verliezen? Om die weg van afbraak te gaan? En als de Heer die weg met u gaat, denk dan niet dat dat een vreemde weg is. Want zo kom je uit bij wat Ethan zong: door u, alleen door u, om uw eeuwig welbehagen. Dan ga je het zien, niets uit ons, maar alles uit hem. Dan mogen de kinderen van God heel verschillend zijn, en dat zijn ze ook. Maar dan spitst de roemtaal van hun leven zich toch toe op die twee woorden waar we nu mee afsluiten: onze Heere. Dat is de derde gedachte. Maar we zingen eerst van Psalm 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Vers 6 van Psalm 72. onze Heere. Dat is de laatste van de vier sprekende namen van de zaligmaker van de wereld, zoals hij tot ons komt in de belijdenis van het geloof. De eerste naam was Jezus. De tweede naam was Christus. De derde Gods enige geboren Zoon. En nu sluiten we af met de vierde naam. Onze Heere. Twee woorden die allebei een accent krijgen. We beginnen met het laatste. Heere. Die naam komt vanuit een Grieks woord kurios. Dan denken we aan een versje vanuit de kersttijd. Kyrie eleis. Ontfermt u zich, Heere? Dat is een woord dat de evangelisten overnamen uit de wereld van hun tijd. In die tijd werd de naam kurios gebruikt voor de keizer van Rome. Want wie was er de heer van alles? Dat was de keizer van Rome. Die is de baas van de wereld. Dat is de omschrijving van het woord kurios. De opperheer. De regeerder van alle dingen. Hij die het overal voor het zeggen heeft. En zie nu, gemeente, hoe God de Vader deze naam gaat bestemmen voor zijn Zoon. Zo heeft deze naam ook een plaats gekregen in het woord van God. De kinderen weten het hoe de geboorte van de Heer Jezus verkondigd is door de engelen aan de herders in de velden van Efrata. Midden in de nacht ging de hemel open en werd de boodschap aan hem gebracht. Dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere, de Kyrios, in de stad van David. Veel keren zal Lucas die titel voor de Heer Jezus gebruiken. En ook de apostelen doen dat. Overal waar u in het Nieuwe Testament de naam Heere tegenkomt, daar komt dat vanuit het Griekse kurios. Dan wordt die naam Heere ook niet meer met hoofdletters geschreven. Die naam met hoofdletters wijst op het oude verbond, op de God van het verbond. Maar de Heere in het Nieuwe Testament, dat is met één hoofdletter. Dat wijst op de kurios, op de beheerder en regeerder van alles. Wie heeft het voor het zeggen? Onze Heere. Dat klinkt dwars door al de stemmen, ook door de wereld van vandaag heen. Wij hebben het over de leiders van de wereld en over de groten van de aarde. En zo mogen we ook spreken. Maar is er nu in dat spreken ook deze belijdenis? Christus, die is onze Heere. Daarmee worden alle aardse machthebbers teruggedreven. Ze worden op hun plaats gezet. En dan mogen we vragen. Heere, mogen wij nu samen met die mensen uw heerschappij belijden en uitspreken? Dat is een zegen als de grootte van de aarde en de grootte van het land, die belijdenis door het geloof ook de hunne mogen weten. Dat ze erin meegaan als er gevraagd wordt, waarom noemt gij hem onze Heere? En dan dat antwoord. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Onze Heere. Hier hoort u in het korte lofzang van het geloof, zoals die ook gezongen is in zondag 1. U dacht misschien al bij het antwoord. Waar heb ik die woorden nu toch meer gehoord? Dat hebt u gehoord in de eerste zondag. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van mijn zaligmaker. Nu, zo ook hier. Omdat hij ons met lichaam en ziel gekocht heeft. Gij zijt duur gekocht. U bent gekocht en betaald. En dan moet u opletten. Wat nu in zondag 1 de enkeling beleidt, dat breidt zich hier verder uit. Hier spreekt de Heere van alle eeuwen, hier spreekt de kerk van alle eeuwen, al de heiligen Gods samen. Hij is onze Heere. Dat is meervoud. Hier is de verbondenheid van de kerk van alle eeuwen. Het lijkt wel alsof de heiligen van God naar elkaar toe kruipen en ook steun aan elkaar mogen ontlenen in deze aangevochten wereld. Wij mogen staan, ook in de wereld van vandaag, op de schouders van het voorgeslacht. Vergeet uw belijdenis toch niet. Er zijn zoveel groepen en bewegingen die de belijdenis opzij schrijven. De belijdenis maar een menselijk geschrift. Het gaat toch om het woord, wordt er dan gezegd. Maar zijn die belijdenissen niet geënt op het woord van God? En heeft de Heere ons daarin niet zoveel meegegeven, dat we ook vandaag mogen zeggen, Heere, dank u wel dat u daarvoor gezorgd hebt. Hoeven het wiel, ook het evangelische wiel, niet opnieuw uit te vinden. De Heer heeft zoveel meegegeven door de tijden der eeuwen heen. Maak werk van het woord en maak werk van deze belijdenis die stoelt op het woord van God. Want aan deze belijdenis hangt bloed. Allereerst van de Heer Jezus zelf. Maar daar hangt ook het bloed aan van de martelaars uit de 80-jarige oorlog. Van mensen die de brandstapels opgingen. Mensen van wie het hoofd eraf gehakt werd. Te gruwelijk om te bedenken. En toch, onze Heere. Dat is nu de kracht van het bloed, zoals dat hier ook genoemd wordt. Het bloed van het lam, het bloed van Christus, zijn dierbaar, zijn kostbaar bloed. Al de tijd van zijn leven is de Heer Jezus bezig geweest om die prijs te betalen. In al zijn levensdagen is hij doende geweest om de kop van Satan te vermorselen. Dat is de troost van het geloof en de troost voor het geloof. Want van de macht van de duivel kunnen we niet zeggen, ach, die is er vandaag eigenlijk niet meer. Integendeel. Wat een ontwikkeling van de demonische machten in allerhande verbanden van het leven. Waar komt u het niet tegen? De duivel die gaat geen deur voorbij. In de wereld waarin wij leven, in de kerk, in je hart, overal. En wie kan er tegenop? Paulus zegt, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Kijk, daar is wat voor nodig, gemeente, want de duivel die zet alles op alles om een mens in zijn macht te houden. Maar nu komt deze Heere, deze koning met zijn almachtige kracht en hij zegt, ik wil en dan zullen ze ook. En een kind van God die weet daarvan. Ik lag machteloos, ik kwam er niet uit, ik wilde ook geen kant uit. Maar hij kwam, hij maakte mij vrij. Heel de macht van de hel, die moest het verliezen en afleggen tegen de kracht van Jezus bloed. Satan houdt zich overeind tegenover alle aanvallen die tegen hem worden ondernomen. En Satan wint. Je moet niet proberen, meisjes en jongens, om het van de duivel te winnen. Want dat rek je niet. De duivel die wint op alle fronten. Maar op één front verliest hij. En dat is het front waar het bloed van het lam ter sprake komt. Tegen het bloed van Christus, daar heeft de duivel geen verweer tegen. Daar heeft hij het van verloren. En daartegen verliest hij het. En hij verliest het totaal. Want we lezen hier ook dat er gesproken wordt van lichaam en ziel. Dat is de totale mens. Er wordt nogal eens wat afstandelijk gesproken over het lichaam. Dan wordt er gesproken over een stoffelijk overschot. Maar dat moet je maar niet zeggen. Ik zeg niet dat het geen stof is. Maar de term stoffelijk overschot heeft zoiets denigrerends alsof de ziel alles is. Daar hebben we het ook wel een beetje naar gemaakt. Dat we nu zo erover spreken. Want we zeggen zo vaak, als je ziel maar gered is. Maar heeft Jezus ook niet in zijn lichaam geleden? Ziel en lichaam, die moeten beide gered zijn. Het lichaam is niet maar een minderwaardig restant of zoiets. Nee, het geloof zingt hiervan. Met lichaam en ziel heeft hij mij losgekocht uit de heerschappij van de duivel. Hij heeft zich mij tot een eigendom gemaakt. Gemeente, dat legt een claim op het leven. Claim wil zeggen eis. Als u nu dit beleidt, dan heeft dat ook consequenties voor uw leven. Als u nu zo een Here hebt, als u zegt dat deze Here u gekocht heeft, dat je het eigendom van hem geworden bent, dan zul je ook in zijn wegen begeren te wandelen. Dan zal dat ook betrekking hebben op alle dingen van het leven. Dat is het smalle pad achter hem aan. Daarbij kan niet alles ermee door. Een smal pad, dat voelt u, daar moet u van tijd tot tijd ook afhaken. Dan zegt u, die weg die ik ga, die is te smal, dat ik ook dit of dat zou mee kunnen nemen. Dat is nee zeggen. Niet uit wettische dienstbaarheid van, dit mag niet en dat moet zo nodig, maar uit het volgen van de Heer Jezus. Als Hij uw Heer is, dan wilt u niet leven als de wereld. Niet op uw werk en ook niet thuis. Dan ben je gebonden. Een christen die is gebonden. Hij is vrij, vrij van alle dingen en tegelijkertijd ook gebonden. Gebonden aan zijn meester. Zo is de weg achter Christus een kruisweg. Een weg waarin het vlees gekruisigd wordt. Dan zeggen ze misschien van je, die is ouderwets, of die is bekrompen. Nu ja, dat zij dan maar zo. Maar als u maar weet dat dat nu juist uw vrijheid is, achter de Heer Jezus aan. Dan zeg je nee tegen dat, en dan kun je daar niet in mee. Maar als je nu met hem mee mag, als je met hem mee mag gaan, dan zeg je kijk, dat is nu mijn vrijheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Dat dat in onze harten leven mag als we over deze twee heerlijke namen van de Middelaar gesproken hebben. Uw Zoon, onze Heere, wat is de belijdenis groot die de kerk hier mag uitspreken. Deze Heere, die uw Zoon is, die heeft ons gekocht, die heeft een prijs voor ons betaald die zo onmetelijk hoog is. Zijn bloed, zijn dierbare bloed, en daarom mag de kerk zich uw eigendom noemen, gekocht en betaald. Door zijn werk. Heere, maar daar staat daar ook iets tegenover. Niet alleen zijn eigendom. Maar dan mag de kerk ook zeggen. Onze Heere, deze Heere, die is de onze geworden. Heere, wat is het deel groot van degene die u mogen vrezen. Die het mogen zeggen met de kerk van alle eeuwen. Ja, uw Zoon, die is ook onze Heere geworden. Heere, we hebben vanmorgen gehoord dat u dat wonder doet aan vijanden, aan zondaren, aan mensen die u niets kunnen aanbrengen. En toch, Heere, u werkt dat. Wilt u geven dat dat de reden zal zijn dat het ook in ons binnen de praktijk mag zijn, dat die belijdenis in ons hart en in onze mond mag leven? Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Heere, wilt u zo het woord in onze harten brengen en geven dat ons leven daar ook aan zal beantwoorden, dat we nu u niet alleen met de mond Heere noemen, terwijl ons leven iets anders uitstraalt. Heere, wat legt het de verplichting op ons als wij deze naam op onze mond nemen? Geeft u toch dat door het werk van de geest van heiligmaking ons leven in beginsel daarmee in overeenstemming mag zijn. We willen u danken voor het goede wat u deze morgen gaf, voor de stem die u gaf om te spreken. We willen u ook bidden, Heere, of u in het verdere van deze rustdag ons nabij wilt zijn. Gedenkt u aan uw dienaar die vanmiddag in de gemeente het woord hoopt te brengen. Geeft u hem de verlichting van uw geest en de opening van uw woord. We bidden u al deze dingen om uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 110 en daarvan het tweede vers. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot werelds uiterst enden, zover de macht van uw vijand zich verspreidt. Eindigen we nu de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Safely.